Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
Ja, en een hele goede dag. De kick-off-trein die raast gewoon verder van het EK naar het volgende voetbalseizoen. Ik begin daar meteen een kuchje van in mijn keel te krijgen. Het zijn niet de emoties hoor.
Corona? Het is ook niets anders.
Wat zei je?
Het is ook niets anders.
Niets anders? Nee, het is niets anders. Nee. Want ja,
er zit een scherm tussen. Is dat nog verplicht trouwens?
Volgens mij is dat scherm niet meer verplicht. Maar het is aan zich wel prima dat het er zo tussen zit. Want je merkt al aan onze luisteraars dat ze weer alles willen weten van Ajax. Mike, hoeveel vragen waren er binnengekomen?
Geen idee. Een stuk of 30 geloof ik.
Ja, precies. Dus
Nog niet over FC Drita, zag ik.
Nee, want daar wou ik inderdaad naartoe. FC Drita.
Ja. Kosovo toch?
Kosovo. Kan je iets vertellen over FC Drita? Heb jij een beetje controle?
De sterspeler is, die komt uit Noord-Macedonië.
Ja.
En zijn drie keer achter elkaar kampioen van Kosovo geworden. Dus een ploeg zeker om rekening mee te houden in deze voorronde van de Conference League.
Ja, ik heb ook even gekeken.
Oh, kijk.
De totale waarde van de selectie is minder dan Steven Berghuis. 3,2 miljoen. En FC Drita staat 367ste op de UEFA coëfficiëntenranking.
Ja.
En dat is bijna 300 plaatsen onder Feyenoord, dat de 68ste staat.
Oh, maar ze zijn ongeslagen.
In
de Conference League.
In de Conference League, tot op heden.
Twee keer gewonnen.
Maar het angstzweet breekt menig Feyenoord uit als er over de voorrondes wordt gesproken. Trenčín komt dan natuurlijk terug. 4-1 verlies in de voorronde.
Onderschat Trenčín niet, hè? Een hele grote club.
Ja. Maar dat is natuurlijk
waar. Je had toen Ricardo Moniz. Die had daar wel goed op een rijtje had die wedstrijd.
Ja.
En Feyenoord duidelijk niet. Volgens mij was dat Feyenoord van Jaap Stam. Toen de tijd.
Wilde Trenčín 5-3-2, denk je?
Nee, die gingen vol gas op de 4-3-3.
Nee, dat is heel aanvallend. Dat klopt, ja.
Tjerdalingen, 4-3-3.
Ja.
Visie van Cruijff.
Ja.
Het is een schitterend stadion gebouwd te worden. Maar daar
zijn we nog niet geweest.
Nee.
En weet jij ook tegen welke club FC Utrecht uitgeschakeld raakte in de Luxemburg toen?
Was de
Diverdange. Maar goed, dus dat is Feyenoord volgend seizoen. Dat weet ik niet. Het is wel pijnlijk als je aan het bouwen bent aan zo'n nieuw seizoen, wat Arne Slot nu doet, wat Schmid natuurlijk ook weer doet bij PSV, dan moet je die voorrondes in. Ja, als je die verliest, dan heb je meteen zo'n smet op je seizoen.
Ja, maar ja, dit zijn wedstrijden die je toch gewoon kan winnen. Het geeft ook mooi weer van waar staan we met onze selectie? En ja, Galatasaray. Ja, en normaal gesproken moet dat toch ook kunnen voor PSV.
Ja.
Het is niet het oude Galatasaray waar Hagi, Sneijder en weet ik wie ze allemaal hebben rondlopen daar. Dat valt allemaal mee. Volgens mij zit Babel, die zit er nog steeds. Dus nou ja, die was nog niet eens goed genoeg volgens Frank de Boer voor een plaats in de selectie van Nederland zelf al.
Een goede toevoeging, hè? Volgens Frank de Boer.
Ja, ja, die beslist dat, ja. Ik beslis het niet. Dus, nee. Maar
bedoel je Hagi?
Ja, kijk dan.
Hagi.
Hagi.
Nee, ik dacht, wie is dat nou? Maar sorry jongens, ik heb beetje...
Maar dat was bewust, want in deze coronatijd, als je Hagi zegt.
Ja, het is een hele gekke, drukke nieuwsweek. We moeten even omschakelen ook naar het voetbal. Misschien om even in de sfeer te komen, kunnen we meteen even het nieuws... Wat is het laatste nieuws rond Kamaldeen Sulemana?
Sulemana. Dit is de Kamaldeen Sulemana update. Dit is de Kamaldeen Sulemana update.
Mike, wanneer komt hij nou?
Nee, dit lijkt wel gemaakt door iemand die s'nachts een beetje aan de radio aan het kloten is of zo.
En misschien is dat ook wel zo, je weet het niet.
Ja.
Maar Mike, doe het maar helemaal uit de doeken. Ajax heeft de stekker eruit getrokken.
Dat is de laatste keer dan, hè?
Wanneer komt hij nou? Hij komt niet, Hein?
Nee, ken je die mop van Kamaldeen Sulemana inderdaad?
Ja, hij zou komen, hij zou niet komen, hij zou toch komen.
Ja.
En uiteindelijk komt hij niet. Deze week zag het ernaar uit dat hij wel zou komen. Hij had een toezegging. Maar de toezegging van Sulemana en zijn zaakwaarnemers, die blijkt niet zo heel veel waard in Amsterdam. Want hij vroeg opnieuw bedenktijd. En hij vond het toch eigenlijk wel vervelend dat hij geen basisplaats had. En de vraag was of Erik ten Hag hem daar een paar toezeggingen over kon doen. Ja, dat kon niet. Dus uiteindelijk voelde Ajax wel aankomen dat het een gebed zonder end zou worden. En dat hij misschien toch wel het grote geld van Ren neigde. En toen heeft Ajax gezegd, het hoeft niet meer.
Nee.
Ga die kant maar op.
Dat rennen is wel een apart verhaal toch, Mike? Als je ziet wat die, waar die allemaal mee bezig zijn en wat voor spelers die, die ophalen. Koopmijners zijn ze dan druk mee. Die Sulemana.
Hebben ook een enorm bod gedaan op Edson Alvarez.
Oh ja?
Ja. En dat was echt een prijs waarvoor je denkt van, nou, zou je dat niet moeten overwegen?
Wat was die prijs dan? Weet je dat?
Ja, ik hoorde rond de 18 miljoen euro.
Oké.
Okay. Ja, en dat was een openingsbod. Maar Edson Alvarez, die heeft zich sinds de terugkeer van zijn vrouw en kindje... Nee, zonder dodden. Maar die heeft zich knap in de basis van Ajax geknokt.
Ja.
En waar hij in het begin niet in de plannen van Ten Hag voorkwam, is hij nu kennelijk onmisbaar. Dus die verkoop was niet bespreekbaar.
Maar ik geloof nog in dat verhaal, hè, over die moeder en dat kind.
Nee, ik heb volgens mij daar laatst nog iets over... Oh, dat was met Haller volgens mij. Had hij nou ook niet zijn familie nu bij elkaar?
Zeker.
Ja. Ja.
Maar nee, als je echt in die... jij hebt ook vrouwen en
kinderen. Ja, wij presteren beter als onze vrouwen er niet bij zijn. Ja. Dan kunnen we pieken.
Maar ik geloof daar natuurlijk nog in. Maar...
Ja, in die romantiek. Nee, maar goed, aan de andere kant. Hoeveel heeft Ajax toen de tijd voor Alvarez betaald? Maar ook wel meer dan 10,
ja,
in ieder geval.
Ja, zeker. Ja.
Veel meer ga je nooit meer krijgen voor zo'n speler natuurlijk.
Nee, dit zou wel eens een Nicolai Jurgensentje kunnen worden. Aan de andere kant, er was wel meer belangstelling voor Alvarez. En je ziet nu ook, hij speelt de Gold Cup. En hij is gewoon vaste basiskracht bij Mexico. En dat is natuurlijk geen misselijk nationale ploeg. Een van de kanshebbers op de Gold Cup. Ja, dat is toch heel gek geweest dat hij zo lang over het hoofd is gezien. Er zit trouwens nog iets bij Ajax. Lisandro Martinez, die bleek aan het einde van het seizoen ook heel belangrijk.
Ja.
Ja, er wordt met nieuwe contracten gestrooid. Berghuis kan heel veel, of gaat heel veel verdienen bij Ajax. Want die wordt als het goed is maandag gekeurd. En dan sluit hij ook aan in Amsterdam. Die krijgt een enorm contract. Tadić steekt een nieuw contract. Maar bij Martinez zijn ze nog niet zo scheutig. En daar is wel verbazing over.
Oh.
Omdat die eigenlijk volgens mij nog op zijn eerste contract zit. Ja, dat die jongen speler van, in de finale dan niet. Toen zat hij op de bank. Maar speler van het Argentijns nationale elftal. En ik denk dat die ook wel een keer een salarisverhoging verdient.
Ja, dat is wel opmerkelijk.
Ja, zeker omdat hij een geweldige tweede seizoenshelft kende natuurlijk. Zeker na het wegvallen van Dele Blind was hij een beetje de sterkhouder bij Ajax. Hij hield die achterhoede overeind. En ik vind hem voetballend, vind ik hem ook altijd. Maar dat komt natuurlijk ook omdat hij ook op het middenveld heeft gespeeld. Dat hij voetballend ook wel wat extra's brengt. En hij brengt gif in je ploeg.
Maar
ik vind hem voetballend bijvoorbeeld beter dan Tagliafico.
Ja.
Dat vind ik meer een blinde. Die maken ook rare overtredingen en zo. En hij kan ook wel een rare overtreding maken. Maar dan is het bewust om even een grens te stellen.
Ja, precies. Ja, ik zit niet te denken. Als je scheve verhoudingen krijgt, want Ajax gaat...
Wacht even, Hein, maak even een foto als je wil.
Moet er een foto van mij?
Ja, Pim zit te denken.
Producer Hein, die maakt vast een fotootje. Maar je moet natuurlijk geen scheve verhoudingen krijgen in die selecties als Ajax met hoge contracten gaat lopen strooien. Dat kan natuurlijk wel misschien tot problemen leiden. Of houden ze dat redelijk onder controle? Ik zit even die selectie zo
ik denk dat de komst van Berghuis wel een reden is om... Tadić nog een keer op te waarderen. Want het moet natuurlijk niet zo zijn dat Tadić opeens niet meer de best verdienende is. Het kan niet zo zijn dat Berghuis komt en opeens meer verdient dan Tadić.
Mm-hmm.
Dus dat zal een van de redenen zijn. Het is ook een signaal naar de fans toe. Tadić kon naar AC Milan, eerder al naar Barcelona. Maar het is een geweldige club, hoorde ik.
Ja. Ik teken een extra jaar en ik ben heel blij. Ik ben klaar voor een nieuw succes en altijd moet doen alles voor Ajax. Ik denk Ajax en Milan was in top 10 club in Europe. En ik denk Ajax was altijd mijn droomclub en ik voel thuis in Ajax.
Ja, dat wordt heel erg op prijs gesteld dat hij blijft. Ajax zou hem ook niet verkopen. Maar ja, je kunt natuurlijk met een serveren wel een hele vervelende situatie krijgen. Als hij per se wil en jij houdt hem tegen. Dus nu is er in hele goede harmonie besloten. We gaan een keer met champagne staan en met Van der Sar erbij, Overmars erbij. En we verlengen zijn contract.
En wat verdient Tadić dan bij Ajax?
Ja, dat weet ik niet precies. Maar dat zal nu weer meer zijn dan Berghuis gaat verdienen. Ja.
Overigens zal ik nog te denken... Zat ik alweer te denken. Nee, kijk, als jij Ajax-fan bent... dan ben je blij met Tadić en Berghuis op de flanken. Maar voor alle andere fans van de eredivisieclubs... want Tadić kan natuurlijk een etter zijn op het veld. Ja. Berghuis kan zich natuurlijk ook nog wel eens op een bepaalde wijze gedragen. Ja. Dus dat wordt nog wat als die aan hun tour rond de velden gaan.
Ja, maar het zijn vooral twee voetballers waar je natuurlijk geweldig van kan genieten. En ik denk dat ook als je een beetje een neutrale toeschouwer bent. En ja, je komt ze één of twee keer per jaar tegen als je echt een clubsupporter bent. Maar dan kan je natuurlijk wel geweldig aan je trekken komen met dit soort spelers. Als Tadić en Berghuis. En moeten we blij zijn dat Ajax zo ver wil gaan om dit soort spelers ook in de Eredivisie te houden. En ze doen het niet voor de hele Eredivisie hoor, dat geloof ik ook niet. Ze doen het natuurlijk voornamelijk voor Ajax zelf. Maar het geeft wel iets meer uitstraling aan de Eredivisie op het moment dat je dit soort spelers hebt rondlopen. En Ajax presteert misschien dadelijk in Europa. Want ja, dat moet natuurlijk wel gebeuren. Ja. Er moet eindelijk ook wel weer een keer gepresteerd worden in de Champions League.
Ja, want dit is wel de selectie waarmee het mogelijk moet zijn om die poolfase van afhankelijk van de loting misschien, maar om die poolfase door te komen.
Ja, bij Ajax gaat altijd de vlag uit als het 1 september is. Dus dat is nog wel even afwachten. Maar er gaan niet hele grote spectaculaire dingen gebeuren. Misschien dat Neres nog weggaat. Ja, dan zal er een plan B voor Sulemana moeten komen. Daar gaan we het zo, denk ik, nog wel over
hebben. Ja,
daar
gaan we zo nog even op door, ja.
Ja, Tagliafico, dat weet Valentijn misschien beter nog. Ja, die. Ja, ik wil niet zeggen dat ze hem weg willen hebben. Maar ze zouden het niet vervelend vinden als hij wegging.
Nee.
Omdat ze op die plek ook willen verversen. En David Neres, die kan uitzien naar een andere club. Die heeft ook in het verleden vaak aangegeven weg te willen. Op een gegeven moment kon hij naar China. Daar kon hij heel veel geld verdienen. Zou hij ook heel veel transfers om opleveren. Dat heeft Ajax toen niet gedaan. Maar ik denk dat ze die wel willen laten gaan. Omdat ze nog een jaar Neres en Anthony, dat zou wel eens lastig kunnen worden.
Waarom is dat lastig? Vanwege onderlinge verhoudingen?
Ja, omdat ze nu prima vonden als de een speelde en de ander op de bank zat. Maar ja, dat hou je niet nog een seizoen vol, denk ik.
Nee,
wat zeg je? En dan heb je nog een derde erbij met Berghuis.
Ja.
Dan heb je drie voor dezelfde positie. Dus ik denk niet dat ze daar vrolijk van worden. Dus die moet weg. Ik hoorde iets van Milan of zo. Maar die zijn wel heel druk bezig. Want die presenteren volgens mij zondag of maandag ook weer twee andere spelers. Dus ja, je weet niet. Je ziet wel dat die carousel nou wel een beetje op gang gaat komen.
Ja, Tagliafico overigens op het Copa America ook veel gespeeld.
Ja.
Dus in die zin zou hij zich wel aan de kijker moeten hebben gespeeld ook.
Ja, zijn leeftijd is een probleem. En hij wil zelf wel heel graag weg. Hij heeft het enorm naar zijn zin bij Ajax. Maar je kunt niet terugkomen in Argentinië vanuit Europa en dan niet in een topcompetitie gespeeld hebben. Dus waar hij ook naartoe gaat, al is het West Ham United, Watford of Spezia. Nee, die mogen niks aankopen, las ik.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Ja, hij wil gewoon een keer naar een topcompetitie. En dat gaat wel gebeuren, denk ik.
Ja, oké. Okay. Nou, we gaan er zo nog even over doorpraten. Maar willen ze ook de andere...
Ik wilde nog één dingetje zeggen. Onana, die gaat natuurlijk die gaat wel weg. Het is wel heel grappig. Want volgens zijn zaakwaarnemer vraagt Overmars ongeveer 100 miljoen voor hem. Nou, dat is natuurlijk overdreven.
Mm-hmm.
Maar daar is wel heel duidelijk verschil van inzicht wat Onana nog moet opleveren voor Ajax. Hij is geschorst. Hij gaat daarna naar de Afrika Cup. Dus Lyon wil niet heel veel betalen. Maar ja, Ajax had op een gegeven moment bijna 30, 40 miljoen in handen. Dat was zijn geschatte transferwaarde. Dus die moeten elkaar nog wel zien te vinden. Onana zelf is er ook nog niet uit. Maar akkoord nadert wel. Over een 5-jarig contract. Dus persoonlijk zal het geen enkel probleem zijn om er met Lyon uit te komen. Maar tussen de clubs, dat kan nog wel even een dingetje worden.
Dus dat ligt nog miljoenen uit elkaar?
Dat ligt nog wel even uit elkaar. En Mark Overmars kennende zal dat tot de laatste cent uitgevochten worden.
Dus wel veel bewegingen in elk geval. Zometeen, Mike, komen we nog terug op wat Ajax-punten. Maar ik wil ook even nog wat andere zaken natuurlijk bespreken. En wat is beter om dat te doen aan de hand van de stellingen? Jaan Baks is de perfecte opvolger van Berghuis bij Feyenoord.
Eens.
Van Gaal die moet Robben als assistent nemen bij Oranje.
Oneens.
PSV moet Malen en Dumfries gewoon opstellen tegen Galatasaray.
Eens.
Eens.
Ajax moet gaan voor Sanchez of Alderwereld.
Ja. Oneens.
Half eens.
Ja, precies. Daar gaan we. En AZ is met dat vertrek van die topspelers eigenlijk niet meer dan een middenmotor.
Zijn nog niet weg, maar als ze weggaan, eens.
Oneens.
Oké. Eerst even Van Gaal, jongens. Dat moeten we ook bespreken. Ja, deze week zou er witte rook komen. Maar er is nog geen witte rook.
Nee,
wat is er aan de hand?
Er is een kip aan het broeden, heb ik gehoord.
Ja.
In Zeist.
Ja.
Het is niet echt een kippenomgeving, toch? Dat is meer de Betuwe. Nee, maar dat schijnt. Het is allemaal nog niet zo makkelijk als ze verondersteld hadden. Hij heeft natuurlijk een bepaald eisenpakket neergelegd. En daar moeten ook bepaalde poppetjes bij gehaald worden. Ja, dat schijnt allemaal nog niet zo makkelijk te zijn. Dat heeft meer tijd nodig dan ze verondersteld hadden. Omdat ze zeiden na terugkeer. Ja, sijpelde door dat er deze week eigenlijk de bedoeling is om hem te presenteren.
Ja.
En dan hadden ze, hoorde ik dan vrijdag. Nou ja, het is nu vrijdag. En vooralsnog is het niet zover. Dus ja, we zullen toch even moeten afwachten. En waar precies de pijnpunten zijn. En of het alleen de pijnpunten zijn van het. Het formeren van de staf of kijken of de gewenste stafleden inderdaad gestrikt kunnen worden door Zeist, door de KNVB. Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Er zijn ook wat zaken rond de belastingfiscaliteiten die geregeld moeten worden. Dus ja, het duurt langer dan verondersteld.
Ja, en, maar bij die belasting denk je natuurlijk van wat speelt daar dan?
Nou ja, dan ja, hoe heet dat? Als je ergens aan moet denken, dan denk je bijvoorbeeld Louis van Gaal, die woont in Portugal. Dat hij ingezeten is van Portugal. En als je daarna weer ingezeten wordt van Nederland. Ja, dan kom je in een hele andere belastingssysteem kom je terecht. Mm-hmm. En dan zou het kunnen zijn dat je daar veel op moet inleveren. En als je dan zoveel moet inleveren dat je bijna geen salaris zou verdienen. Dan is het natuurlijk iets anders. Het gaat niet om het salaris, om het belasting over het salaris. Dat kan ik me niet voorstellen. Maar nee. In Nederland hebben we natuurlijk een heel ander belastingssysteem dan in Portugal. Hier heb je bijvoorbeeld vermogensrendementsheffing. Heb je niet in Portugal, niet op die manier. Dus ja, misschien dat daarin zit. Maar het is moeilijk om daar een vinger achter te krijgen. Maar ja. Het duurt allemaal langer dan verondersteld. Ik denk niet dat ze zo snel zullen afhaken. En dat misschien een verhaal op sommige punten misschien ook wel wat water bij de wijn zou willen doen. Als het gaat bijvoorbeeld om een of andere staflid wat die niet kan ophalen.
Mm-hmm.
Maar we hebben Danny Blind hoor je natuurlijk ook veel. Je hoort veel mensen uit die 2014 lichting. Dat zijn allemaal bekenden van hem die om hem heen goed gefunctioneerd hebben in Brazilië, bij dat WK in Brazilië. En er is heel weinig tijd, dus ik kan me voorstellen dat je daar kijkt. Er was ook een jongen van AZ die was benaderd, maar terug te komen op Danny Blind. Die is natuurlijk ook commissaris van Ajax. Nou, het kan gewoon niet, het is onbestaanbaar dat je en commissaris van Ajax bent en dat je assistent trainer bij het Nederlands elftal.
Dat is een
conflict of interest.
Een conflict of interest, zo zeg je
en
dat.
En dat gaat helemaal in tegen de code tabaksblad.
Ja, dat is echt.
Ja, de code tabaksblad.
Kun je even, toch?
Zeker.
Code tabaksblad. Ja, ik weet niet, kun je dat even uitleggen?
Maar misschien kunnen we over die hele financiële kwestie een paar DFT-collega's laten invliegen. Ja. Martin Visser en
Herman Stam.
Nou, maar je kan je voorstellen van Danny Blind is commissaris bij Ajax, is assistent.
Ja.
En die zegt tegen Van Gaal, nou, bij Ajax in de B lopen een paar hele goede jongens in 16, maar die moeten bij het Nederlands elftal. Die maken dan natuurlijk furoren bij, tenminste die komen bij het Nederlands elftal, zijn gelijk veel meer waard. Dat is in het belang van Ajax, maar niet in het belang van het Nederlands elftal.
Nee,
niet dat het zo per se zal gaan, maar je moet vermijden dat die indruk wordt gewekt.
Ja,
dus,
ja want die indrukken, dat hebben al veel mensen dat gevoel
nou
natuurlijk
ja, bij
toen
Frank
ook met
de Boer.
Frank de Boer.
Ja. En commissaris Kees Jansma, die gaat 1 augustus beginnen. Mocht dus nog een goede perschef zoeken, dan zal die bij Utrecht moeten stoppen voordat hij begint.
Oh, ik dacht, jij nou te fietsen naar dat baantje als perschef bij de KNVB? Ik
ben Jack van Gelder.
Lijkt me toch wel leuk als Mike dat gaat doen. Ja. Hoewel we natuurlijk voor de
of hij ons nog steeds weet te vinden. Of maar, hij ons telefoonnummer dan nog kent.
Ja, zou dat dan denk je? Nee, ik wou zeggen van in die podcast ik dat,
zeker
dat voorspellen van zijn carrière. Hij ging zijn carrière nou wel of niet afmaken bij de Telegraaf, Mike.
Nee, niet
hè? Nee, precies. Dus, misschien,
maar die man die had die andere zaak ook volledig verkeerd voorspeld. Dus
ja, de kans
is ook voor Mike.
De kans was 103% dat we tegen Portugal zouden spelen in de achtste finale, geloof ik.
We kunnen nog even dobbelen over het nieuwe seizoen natuurlijk een keertje. Ja. Dat is wel leuk.
Maar wat ik me afvraag, zou het ook zo kunnen zijn dat de altijd principiële Louis van Gaal nog niet weet of hij wel naar Qatar wil met die 6500 doden of niet?
Nou, volgens mij wist hij wel op het moment dat hij benaderd werd dat hij eventueel het WK zou kunnen halen.
Ja.
Dus zo overtuigd is hij wel van zichzelf. En ook om daar hoge ogen te gooien. Dus ik neem aan dat hij
dat hij daar geen enkel probleem mee heeft. Nee, dat hij gewoon lekker naar Qatar gaat. En de mensenrechten daarvoor lief neemt.
Ja, maar ja.
Ja.
Voetbal en politiek moet je gescheiden houden. Dat heb ik veel gehoord natuurlijk.
Dat vind ik ook hoor. Ja, ik heb er ook
dus
helemaal
iedere bondscoach die
die zou daarheen gaan.
Ja.
Maar ja, hij is altijd zo principieel.
Ja.
Maar nu dus even niet.
Ja, weet jij waar die principieel is? Is die daar ook principieel in?
Weet ik niet. Nee, maar daarom stel ik ook de vraag.
Hij is zo principieel. Kijk, ik vind de eerste, als hij het wordt, moet je hem eerst de gelegenheid geven om daar uitleg over te geven hoe hij in die materie staat.
Ja.
Hoe hij daar tegenaan kijkt. Alvorens.
Nou, je moet gewoon de aanvoerder een
iemand
band omdoen.
Iemand hakken.
Je moet gewoon Wijnaldum met een aanvoerdersband. Met,
One love.
En dan ben je klaar, toch? Ja. Precies.
Maar een beetje water bij de grill gaan. En Louis komt deze kant op.
Maar Mike Blind, die heeft het wel naar zijn zin, toch? Met zijn commissariaat bij Ajax.
Ja.
Dus zou die meteen ja zeggen als Van Gaal vraagt om assistent bondscoach te worden?
Dat denk ik wel. Die hebben zo'n enorm goede band. En het is voor Danny Blind natuurlijk ook een hele mooie kans om misschien nog naar een WK te gaan als assistent. Maar ik ben het wel met Vaanten eens dat intern bij Ajax natuurlijk wel een probleem zou moeten opleveren. Want het is code tabaksblad en conflict of interest.
Hey, en wie zou jij, want ik noem nu Robbe als assistent. Het is natuurlijk wel iemand die alles heeft meegemaakt bij het Nederlands elftal. Zou dat niet een hartstikke mooie naam zijn voor die gast om erbij te hebben?
Ja, maar je moet wel iemand hebben die een beetje trainersachtergrond heeft, toch? Je hoort ook de namen van Edgar Davids, Clarence Seedorf. Het kan natuurlijk ook dat hij teruggrijpt op zijn 95 generatie. Vorige keer had hij Patrick Kluivert mee.
Is Seedorf goed met Van Gaal ook nog steeds?
Dat weet ik niet.
Dat zou wel wat zijn, hè? Als je Seedorf en Van Gaal hebt samen bij het Nederlands elftal.
Ja, leg uit.
Nou ja, dat zijn allebei wel characters, zou ik willen zeggen.
Ja.
Maar columnist bij NRC Handelsblad volgens mij geworden, toch? Clarence Seedorf.
Moet hij ook mee stoppen dan? Hè?
Ja, anders heb je een conflict of interest natuurlijk.
Code tabaksblad.
Maar maakt die staf verder geen namen? Niks nog?
Maar ik noem net ook
Commissie
namen.
Commissie
Meijndels. Je weet dat toch niet. Hè? Het moet natuurlijk wel uit de koker van Van Gaal komen. Dus ja, ik weet niet hoe hij daar precies in dacht. Ik vond Patrick Kluivert toen heel verrassend. Maar ik denk niet dat hij daar nu opnieuw aan denkt. En na alles wat er is gebeurd, met dat hele gebeuren met Sneijder, geloof ik. Met het gokken, dat kaarten.
Die hadden ruzie over geld gekregen.
Dus ik neem niet aan dat die daar opnieuw voor in aanmerking komt. Maar er zullen best wel mensen lopen die ziet zitten.
Mm.
Dus, maar ik denk niet dat dat Seedorf zal worden. Dat kan ik me niet voorstellen.
Nee, ik zit te denken, maar ik weet niet of ik dat kan vragen. Maar over die ruzie, was dat zo'n hoogoplopende ruzie? Mensen hebben dat misschien niet helemaal paraat.
Wat
tussen Kluivert en Sneijder.
Waarom kan je dat niet vragen dan?
Nou, ik dacht, misschien is dat een. Ja, dat is mijn taak om dat natuurlijk allemaal te vragen. Ik zat te denken.
Je gaat over je eigen vragen.
Nou, weet je wat ik doe? Ik steek hem zo heel subtiel in. Op een hele voorzichtige manier. Dan krijg je er vaak het meeste uit.
Louis en Wesley Sneijder hebben dat allebei in hun boek beschreven. Dus dat is wel behoorlijk hoog opgelopen. Ja.
Want hoe, wat was het ook weer precies?
Dat ging om een kaartspel. Waar dingen wel en niet afbetaald zouden worden. Volgens de een wel, volgens de ander niet.
Ja.
En dat leidde wel tot een conflict, ja.
Maar echt tonnen?
Nee.
Miljoenen? Nee, dat ging niet om tonnen.
Nee, nee, maar Kluivert heeft toch 10.000 wel...
10.000 euro's ging het volgens mij, toch?
Ja. Maar ik dacht eerst dat je namelijk ook doelde, want volgens mij was er ook nog wel meer gedoe rondom Kluivert geweest. Ik weet niet of dat bedoel je dat niet.
Maar dat was in een andere situatie volgens mij. Okay. Zat hij niet bij het Nederlands zelf.
Oké. Maar goed, maar die zou wel goed liggen in de spelersgroep eventueel, Kluivert, om die erbij te nemen.
Ja, dat sowieso. En dat heeft hij al overal gelegen bij AZ, bij NEC toen hij daar was. Bij Twente, als trainer van Jong Twente. Bij Curaçao lopen ze weg met hem.
Ja.
Dus ja, je kunt hem er zeker bij hebben. Het is een enorme, aimabele jongen.
Hey, en nou hebben jullie ook altijd kritisch op Van der Looy. Hè, die ook het 4-2-2-2 systeem speelde met Jong Oranje.
Ja, al voordat Schmid het ooit had.
Maar gaat Van Gaal zich daar ook mee bemoeien?
Waarom moet je er overal mee?
Ja, moeten andere mensen in Zeiss zich nu zorgen gaan maken? Nu Van Gaal daar met de scepter gaat zwaaien.
Nou ja, dat wordt wel heel interessant. Wat ik nog wel wil zeggen, want er ging ook een gerucht dat mogelijk ook mee zou spelen, dat Van Gaal 100% zou willen weten dat die spelersgroep achter hem staat. Dat ook nog een reden zou kunnen zijn om wel of niet in te stappen. Ja, nou ben ik wel heel benieuwd hoe die spelers tegen Van Gaal zeggen dat ze tegenover hem staan. Want dat is natuurlijk...
Die hebben natuurlijk al laten weten in die evaluatie dat zij geen probleem hebben met Louis Van Gaal.
Ja.
Dus wat dat betreft is de weg vrij voor hem om naar Zeist te komen.
Ja, maar tussen geen probleem met iemand hebben en volle bak voor WK goud gaan zitten.
Ja, maar Mike, op het moment als je zo met iemand moet werken, en zeker in het begin, dan zou iedereen volle bak gaan. En dat was met Frank de Boer en met Ronald Koeman, dat is eigenlijk altijd. En omdat er heel veel spelers hebben hem natuurlijk niet meegemaakt. Ja. Een aantal spelers hebben hem wel meegemaakt. En zij hopen gewoon dat hij alleen iets veranderd is ten opzichte van toen. Omdat zij zelf ook een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt. En Vergaal zelf, en volgens mij was het Andries Jonker die ook ergens riep van de trainer van Telstar die met hem heeft gewerkt. Van dat Vergaal echt wel een bepaalde ontwikkeling heeft doorgemaakt. Maar als hij zo ze gaat benaderen als in 2014, en dat is natuurlijk de eerdere valkuil in 1995 en 2000 geworden. Hè, hij had met onder andere met Kluivert, met de broertjes de Boer, met Seedorf en dergelijke, had hij de Europa Cup gewonnen. En hij benaderde ze 6 jaar later, benaderde hij ze nog steeds op dezelfde manier. Ja. Dan hebben spelers die dan bij AC Milan, Barcelona en waar dan ook in de top van Europa spelen. Ja, die hebben dan een iets andere benadering nodig. En dat geldt nu natuurlijk precies hetzelfde voor Wijnaldum, voor De Vrij, voor Daley Blind. Als je die foto's ziet en je ziet die kopjes. Ja, we zijn het echt tieners.
Ja.
Die toen op WK in 2014 aanwezig waren. Ja, en nu zijn het kerels.
Maar om op jouw hele goede vraag over Erwin van der Looijen terug te komen. Ja, dat wordt natuurlijk ook wel heel interessant om te zien. Want in 2013, een van de mooiste eindtoernooien waar ik ooit bij heb mogen zijn. Het EK in Israël. Daar was Cor Pot, bondscoach. Maar die had echt helemaal niks te vertellen. Want Louis zat in Indonesië en China. Geloof ik?
Ja.
Daar speelde het Nederlands elftal 2 oefenwedstrijden. Maar Louis kwam in 1 rechte lijn vanuit Azië naar Israël. Ja, en die ging zich even vrolijk tegen dat jonge Oranje aan bemoeien. Daar was Cor Pot echt de marionet van Louis. En ja, dat is wel heel interessant om te zien. Of dat ook bij Erwin van der Looij gaat gebeuren.
Ja, ik denk dat hij daar invloed gaat op uitoefenen. Omdat hij wil waarschijnlijk dat zij hetzelfde systeem spelen als het Nederlands elftal. Omdat vanuit dat team zullen misschien jongens gaan doorstromen in die anderhalf jaar dat hij er zit. Want een selectie staat nooit helemaal 100% vast. Dus er zitten altijd variabelen in. Dus op het moment dat iemand zich presenteert bij Jong Oranje, dat hij dan eventueel doorschuift, dat hij weet wat er gevraagd wordt.
Ja.
Je kan niet met alle nationale elftallen een eigen systeem gaan spelen. Dat heb ik ook nooit begrepen, dat Van der Looij dat werd toegestaan om een volledig eigen systeem te spelen.
Nee, in 2013 was het nog wel heel mooi, want Louis zat dan met het Nederlands elftal in Azië. Maar zijn assistenten bij de Nederlandse ploeg, Max Rekkers, de videoanalyst, Jos van Dijk, die zaten gewoon in Israël. Dus hij stelde ook gewoon zijn eigen staf ter beschikking. Of nou, niet eens ter beschikking, die drong hij gewoon op aan Jong Oranje. Die moesten gewoon mee met Jong Oranje.
Om het allemaal in de gaten te houden. Als we het over Jong Oranje hebben, kunnen we natuurlijk een mooi bruggetje slaan naar de spelers van AZ. Maar eventjes een beetje verstrooiing tussendoor, want Erik Vermeer, die wint wel een James Last LP. Want de vraag was, wat zijn de stopwoordjes van Valentijn Driessen? En hij, je zei het al een paar keer, ik zat te kijken. Zegt hij, hij zegt dan maar, hè? Hè? Zeg je de hele tijd.
Maar zeg ik dat voor een zin of achter een zin?
Achter een zin. En hoe heet
weet
dat?
Wie
dat?
Weet je wie
hoe
dat,
heet dat?
Weet je wie dat ook zegt? Hè? Nou, ja. Erik ten Hag.
Ja, inderdaad. Ja. En Cowboy. Ja. Dat is ook, hè? Maar dat is weer iets heel anders. Dat heb ik Valentijn nog niet horen zeggen.
En
hoe heet dat?
Hoe heet dat?
Maar dus ik denk wel dat Valentijn dat van Erik ten Hag heeft overgenomen. Want
denk je?
Dit had hij nooit.
100%.
Hè?
Ja.
Het is toch leuk, dus Erik bij deze. Je wint een LP van James Last. Maar inderdaad, Jong Oranje. Dan hebben we het natuurlijk over de spelers van AZ. Ja, ze zijn allemaal op weg naar de uitgang. Alleen Wijndal, gek genoeg, lijkt het minst interesse in.
Ja, maar die had plankenkoorts bij het Nederlands elftal. En dat daar clubs op afknappen, dat snap ik ook wel.
Ja, maar Ajax wel nog in de markt als Tagliafico daadwerkelijk vertrekt?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Ik denk dat die op het EK ook wel behoorlijk geschrokken zijn van Wijndal. 1 is het niet heel slim om niet volledig fit aan te komen in het trainingskamp. En een blessuretje of lichte klachten te verzwijgen. Ja, ik heb echt, maar misschien dat Valentijn daar meer van weet, echt mijn twijfels of Ajax hem nog wil.
Nou, ik denk wel dat als je hem beoordeelt op alleen het Nederlands elftal, dat dat niet helemaal fair is. Omdat hij bij AZ natuurlijk een hele andere rol speelt. En ook in een ander systeem. En ja, je zag nu in dat 5-3-2 dat hij eigenlijk niet exact wist wanneer hij wel moest gaan of niet moest gaan. Hoe hij het precies moest invullen. Dat er geen combinatie was. Dat er geen speler was die zeg maar de aandacht afleidde. En dat zal bij AZ was dat anders en dat zal bij Ajax natuurlijk ook anders zijn. Want bij Ajax speel je altijd met een middenvelder nog voor je en nog een linker aanvaller voor je. Dus daar voelt hij zich veel lekkerder bij. Dus dan zie je misschien wel een iets andere Wijndal. Maar ja, ik denk dat Ajax wel tot twee of drie keer zal, of tot twee of drie zal tellen voordat ze zomaar zich in Alkmaar melden. En AZ is denk ik ook niet zomaar bereid om Wijndal te laten gaan naar Ajax. Want dat zie je ook bij de spelers die nu zijn weggegaan of die weggaan bij AZ. Ja, die worden eigenlijk niet in verband gebracht met Ajax. Nee. Dat is eigenlijk de enige stap die ze hier in Nederland kunnen maken om beter te worden.
Ja, want Stengs op echt naar niche, hè?
AZ heeft natuurlijk heel duidelijk uitgesproken niet in Nederland te willen verkopen. En dat was onder het mom van, dat is geen stap omhoog. Nou ja, als je Wijndal ziet, is dat wel degelijk een stap omhoog. We hebben op zaterdag een interview met Pascal Jansen in de krant. Ja. En daar was, of eigenlijk reageerde hij op een aantal stellingen. En een van de stellingen was of dat dan geen disqualificatie van de AZ-opleiding was. Dat spelers nu in verband worden gebracht met subtopclubs in de Franse Ligue 1. Ja, dat was in tegendeel, zei hij. Omdat Nice en Monaco dat zou...
Verboden doen, hè?
Ja. Dat toch hele grote clubs zijn. En dat de Franse competitie in Nederland misschien wel een beetje wordt onderschat. Dat is zo. Maar dat zijn toch niet de clubs waarvan je denkt van...
Maar ze hebben natuurlijk ook niet het seizoen gehad, AZ. Europees ook niet. Waarmee ze zich definitief op de kaart zetten.
Nee, en Koop Meiners heeft natuurlijk alleen maar op de bank of de tribune gezeten bij het Nederlands elftal. Wijndal heeft niet gespeeld. Ja, Stengs die werd niet eens geselecteerd door zijn schoonvader. Dus nee, dat is niet geworden wat ze daarvan gedacht
hebben. We hebben natuurlijk ook altijd hier geconstateerd dat deze jongens nog een tussenstap nodig hebben om naar de echte top te gaan. Dus je kan ook niet verwachten dat Paris Saint-Germain of Juventus of Barcelona of Real Madrid of dat soort spelers jongens van AZ ophalen.
Maar dan zie je wel weer hoe enorm goed die Mino Raiola voor zichzelf en voor zijn spelers is. Want die trekt gewoon een paar deuren open bij Nice, bij Monaco. Ja, Malen dan, die is waarschijnlijk op weg naar Dortmund. Ja, dat regelt hij wel voor zijn spelers.
Is Mitchell Bakker, zit hij ook bij Raiola? Niet. Want dat is ook, vond ik ook wel opmerkelijk. Want die is van Paris Saint-Germain dan naar Leverkusen. Dus die heeft toch ook niet zich helemaal kunnen bewijzen bij Paris Saint-Germain. Wordt nu een concurrent van Sinkgraven dan bij Leverkusen. Dat is ook nog wel interessant. Ik zat net te kijken, want 25 miljoen euro is er toen voor Jaanbaks betaald.
25 zelfs.
25. Ja. Maar 15 miljoen voor Stengs. Nou, Boadou zal misschien ook wel tussen 10 en 15 opleveren. Koopmeisje. Die hebben in één keer een bankrekening, joh, dat AZ.
Ja, het knappe van de AZ vind ik wel dat ze geen miljoenen, geen tientallen miljoenen. Ook een van de stellingen bij Pascal Jansen. Zij geven geen tientallen miljoenen uit. Dus ze gaan eerst weer een paar stappen terug. Om uiteindelijk hopelijk weer een paar stappen vooruit te kunnen zetten. Maar dat zijn aankopen van 2, 3, 4 en als een gek doen misschien 5 miljoen.
Ja.
Maar daar worden geen tientallen miljoenen euro's betaald. Nee. En Pascal Jansen maakt een vergelijking met bijvoorbeeld PSV. Ja, als daar 30 miljoen voor Malen binnenkomt, dan wordt er een kanon teruggehaald.
Ja.
En dat kan AZ of wil AZ niet. En dat is een beleidskeuze.
Ja, precies. Maar ja, daarmee is het dus wel helaas ook. Of helaas zal AZ iets terugzakken. Misschien kan de lat wat minder hoog gelegd worden.
Ja, dat zou kunnen. Maar je weet niet hoe snel die misschien deze selectie ook weer op orde heeft. Mike heeft van de week is er geweest. Nou, die begon gelijk over het broertje van die Koopmeiners. Dat een aardige speler was.
Ja, leuk. Wat leuk. Ja. Hoe heet die?
Peer.
Teun en Peer. Leuk.
Ja. En de zoon van Ruud Gullit, die maakte wel een aardige indruk op hem.
Daar. Die heet?
Maxime.
Maxime Gullit. Hoe oud is die?
Nou, die is 18, 19.
Leuk zeggen. Ja.
Ja. Ja, en het leuke is, ik heb hem een paar keer gezien vorig jaar op tv. En toen stond hij veelal linksback in jong AZ. En ja, daar zie je dat niet zijn beste positie is.
Nee.
Maar hij stond nu in een vijfmansverdediging links centraal.
En ook dat hij 20 is. Gullit, de zoon van Gullit hebben we het dan over. Dat komt allemaal met producer Heijn die dat allemaal zo doorspeelt.
Ik wil net zeggen, als Pim deze credits naar zichzelf toetrekt, dan trekken we zijn kop eraf.
Ik heb helemaal niet die neiging om die enige credits naar me toe te trekken, joh. Hoewel, we kunnen misschien de theaters in met onze podcast. Zag dat de collega's van VI dat deden. Ik zie dat wel zitten, een vol carré. Dampende menigte.
Ik denk eerder aan...
En dames en heren, hier is hij dan, Mike Verwij.
Ik denk eerder aan de Muppet Show.
Nou, dat doet hij in de special effects.
Maar kunnen wij het niet gewoon afspreken? We doen het altijd op vrijdagmiddag. Er zijn toch wel hele gezellige cafés in Amsterdam en omstreken.
Ja, ik zie Valentijn al kijken.
Om hier gewoon een vrijdagmiddagborrel van te maken.
Ik weet dat Valentijn zijn bedenkingen heeft, want die zit hier helemaal aan.
Misschien willen ze mij er juist niet bij hebben. Dus dat zou natuurlijk wel heel handig zijn.
Nou, misschien, ik vind het best een idee, hoor. Livingstone op Curaçao, misschien dat we daar een keer podcast kunnen opnemen.
Ja, dat zou zeker.
Of bij bedrijven.
Ja, maar dat wordt weer zo commercieel, joh. Zou er interesse in zijn?
Nee, maar er zijn toch echt...
Bij Kleebeke? Als Valentijn Driessen.
Kerstbeke.
Kerstbeke. Ja, dat is het.
Maar er zijn toch hele gezellige cafés in Amsterdam. Maar dat kan ook Rotterdam, nou, Eindhoven, niet te ver rijden op vrijdagmiddag. Want dan sta je weer op die...
Zeg dat
op,
nou niet,
sta je vast op die A2.
Ja.
Maar gezellige cafés kunnen mailen. Wat is die mailadres ook alweer?
Wat moet je nou met een café?
Verdienen wij daar dan extra mee? Of zijn dat gewoon wat bitterballen?
Als je nou graag gezellig in een café zit, dan ga je na de podcast ga je gewoon naar een café toe. En dan ga je daar lekker zitten in je eentje. En dan, maar we gaan er niet met die podcast naar een café.
Je moet
kijken, als je nou met een bedrijf komt, hè, dat ING, hè, die wil onze podcast graag 2 of 3 keer hebben daar in die grote lobby van die glazen schoen. Of wat noemen ze dat?
Daar, dat gebouw. Ik weet niet of ze daar nog zitten eigenlijk. ING, volgens mij niet.
Nee. Dus,
dat moeten we even aan de broer van Pim. Die schijnt bij
ING te werken. Misschien wel regelen.
Ik sta
er
best
tegen een hele ruime vergoeding dat wij daar de podcast opnemen.
Die vergoeding moeten we dan moeten ook kijken hoe ik dat belastingtechnisch dan allemaal doe met mijn vakantie.
Ja, maar dat is toch leuk voor die cafés ook, man. Die hebben het hartstikke zwaar gehad tijdens de coronacrisis. Kunnen een tientje entree, de grote van en Dries op bezoek.
Wie? Van Alfa is erbij.
Poster, café.
Nou, weet je, het is natuurlijk wel zo dat je de podcast ook een beetje moet kunnen vermarkten. Hè? Dus, dus in die zin is het, vind ik het een goeie. Weet je wat we doen?
Moet ik Chris Woerts even bellen.
We parkeren het even, dan kijken we of er iets in de samenleving opkomt. Ja. Sterke gevoelens. En als dat zo is, dan kunnen we altijd nog kijken of we er wat mee doen. Dus dat is aan de samenleving.
Als de theaters gaan bellen, dan willen wij alleen de grote theaters. Hè? Niet, ik ga niet
een
zaaltje achteraf.
Nee. De Lamar?
Als je de Lamar en dan gewoon hele hoge toegangsprijzen, dan hoef je niet in een grote te zitten. Dan heb je en een goedkope ding.
Ja, precies.
Je moet wel een beetje zakelijk blijven denken.
Goed, we hadden het dus over AZ. Vandaaruit het bruggetje daar naar Jan Baks en Feyenoord. Ja, dat was die foto die naar buiten kwam. Dat hij volgens mij met Guus Steeuw bij het Erasmus liep. Daar is hij dan gekeurd, neem ik aan.
Ik vind het echt knap dat Feyenoord hem binnenhaalt. Jij noemde net 25 miljoen. Ik dacht dat het 5 minder was. Maar iemand van 25 miljoen... 2 jaar later gewoon binnenhalen voor waarschijnlijk bijna een habbekrats. Want Feyenoord heeft nauwelijks geld in de portemonnee. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel heel knap dat je zo iemand... En toen hij wegging was hij echt een van de beste spelers van de Eredivisie.
Ja, heeft 2 doelpunten gemaakt, hè, de laatste 3 seizoenen bij Brighton.
Ja, 50
heeft hij 3 seizoenen daar inmiddels hoog gevoetbald?
Ja. Ja.
In totaal 50 wedstrijden, geloof ik.
Dus AZ scoorde die aan de lopende band.
Ja.
En assist. Dus in feite... Heeft hij hetzelfde als wat Berghuis heeft. Het is iemand die van de assist en van de goals. Dus
ja het
zou precies top zijn.
Wat dat betreft is natuurlijk ook... Dan kunnen ze kunnen niet meer dan zo'n speler huren.
Nee, maar...
En misschien met de constructie dan.
Ik weet niet hoe de constructie exact is. Want er is het eigenlijk nog net te vers voor. Dat hebben we nog niet kunnen vernemen van Feyenoord. Dus misschien is er ook wel een constructie met een optie tot koop.
Ja.
Dan zou dat natuurlijk helemaal gunstig zijn op het moment dat hij goed presteert.
Dus zo krijg
weet je wie hoopt dat dit heel snel rondkomt en dat het een enorm succes gaat worden?
Nou?
Ik denk Steven Berghuis.
Dat even de druk eraf gaat bij hem.
Kijk, als ze zo'n speler kunnen halen, dan worden die Feyenoord fans misschien ook wat minder zuur naar Berghuis toe.
Ja.
En dat zou wel heel goed zijn, denk ik. Dat daar die druk een beetje vanaf gaat.
Ja, al is dat sentiment misschien best te begrijpen natuurlijk. Dat ze het moeilijk vinden dat de aanvoerder...
Ja, dat sentiment is te begrijpen. Maar de dingen die ik voorbij heb zien komen, die zijn niet te begrijpen.
Nee. Dus zijn er wat over? Want hij wordt maandag gepresenteerd? Of
aan de andere kant, Mike, ik denk dat het Ajax-publiek staat te juichen als Ajax goed presteert. Of het Feyenoord-publiek. Dat die staan te juichen als Ajax goed presteert. Want dan betekent extra munten voor ze.
Ja.
Als je ziet wat er nog meer aan dit contract vastzit. Bij prestaties dat Feyenoord meer krijgt dan het geld wat is afgesproken. Ja, qua bonussen.
Maar denk jij dat
het bereiken van Champions League of ver komen in de Champions League.
Ja, dat is overwinning in de Champions League. Maar denk je dat ik 1 Feyenoord fan van de harde kern staat te juichen?
Nee, natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar,
maar maandag...
In feite zouden ze wel moeten juichen. Ja, want dat zou financieel beter voor ze zijn.
Ja, maar maandag zei hij misschien de presentatie dan?
Die keuring is over het weekend heen getild. En of die presentatie dan maandag, dinsdag of woensdag is, dat weet ik niet. Maar dat gaat rondkomen. Het papierwerk tussen de clubs, dat wordt nu in orde gemaakt.
Ja, maar zo is Feyenoord in ieder geval aan het boetseren met een nieuwe elftal.
Achterin hebben ze natuurlijk de grotere problemen. Want Leroy Fer staat daar nu. Dat is natuurlijk absoluut geen centrale verdediger.
Nee.
Dus Senesi, die willen ze eigenlijk nog het liefst verkopen. Maar dan moet je gewoon 2 goede centrale verdedigers gaan ophalen. Nou, dat zou echt wel een probleem zijn. Want Er werd die jongen die bij het NAC heeft gespeeld afgelopen jaar. Die wordt dan ineens gepresenteerd. Ja, dat wordt een nieuwe man. Maar mm-hmm. bij Feyenoord spelen ze wel iets anders dan bij NAC. En ik heb die wedstrijden gezien in de na-competitie. Maakt hij mij niet echt een bijzonder grote indruk. Dus ja, ik denk dat best wel een probleem achterin is. Zelfs als Senesi blijft.
Ja, maar je moet het ook een beetje hebben van dat soort spelers die dan doorbreken.
Ja, dus, maar je dus, moet wel je, goed genoeg zijn. Je moet bij Feyenoord voetbal is iets anders dan bij NAC.
Ja, ja, precies. Verder nog beweging bij... Ja, weinig beweging nou, denk ja, ik bij
PSV
Feyenoord dan,
is, ja, bij Feyenoord. Voor de rest... Ook afwachten natuurlijk wat er gebeurt dan... wat we net zeggen centraal. Maar op het middenveld, ja, hoe gaat het middenveld eruit zien? Hè? Want ze hebben nogal wat middenvelders lopen nu. Ja. Je hebt Ver, je hebt Toornstra, je hebt Kukçu. Nou, je hebt Guus Stil erbij. Dus in feite zijn dat allemaal basisspelers, zou je zeggen. Nou, Ferdi is natuurlijk niet voor niks naar achteren gehaald. Dus ja, en ik moet eerlijk zeggen, Til en Toornstra vind ik wel een beetje dezelfde soort type spelers. Mm. Veel diepgang, veel naar de goal toe. Dus
ja.
Dat allemaal echt bij elkaar past, dat moeten we natuurlijk afwachten.
Ja, precies. Ja.
En een goede spits zou natuurlijk ook wel welkom zijn, alhoewel... Ja, Sinistera wil nu gaan werken aan Bozeniek. Barnies wil die gaan werken. Dus ja, uiteindelijk de kwaliteit die zal bepalen of het werk wat Slot waar die mee bezig is. Om dat bouwwerk neer te zetten. Of dat gaat lukken, ja of nee. Want uiteindelijk is kwaliteit van spelers is altijd leidend.
Ja, ja Ramon Hendricks was dat volgens mij. Die speler die ze dan hebben gehaald. Als je het over PSV...
Teruggehaald
inderdaad. PSV heb jij zien spelen tegen PAOK?
Ja.
Was je overtuigd?
Nou, de eerste helft, echt overtuigd. De eerste helft speelden ze wel aardig. Ze gaven bijna geen kansen weg. Maar ja, in welke fase van de voorbereiding zit PAOK? En welke fase van de voorbereiding zit PSV? Hè? PSV moet nu al de tweede voorronde van de Champions League in. Komende woensdag volgens mij tegen Galatasaray. Dus die moeten er inmiddels al bijna staan.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen, die Braziliaan die deed het aardig. Ja, Drommel ben ik gewoon niet zo weg van. Maar die kreeg bijna geen bal. Sowieso niet in de eerste helft. Van Ginkel deed het aardig. Ja, je zal het moeten afwachten of het allemaal past. Kutsen, Sahavi, die waren er vorig jaar natuurlijk al. Dus Sangaré, die kreeg nog de meeste minuten. Wat ik wel opvallend vond was... Volgens mij is er nog geen enkele PSV'er die al 90 minuten heeft gespeeld.
Nee, daar is ze ook heel voorzichtig mee, hè, Smit?
Ja, maar ja, zondag of
vorig jaar duurde het tot eind maart.
Ja. Nou ja, en tijdens het EK was Malen nog niet langer dan 76 minuten inzetbaar.
Ah, dat begrijp ik dus niet.
We zijn het haast vergeten, maar dat was een paar weken geleden nog onze situatie.
Wat we ook bijna waren vergeten, want dat vind ik wel... Kijk, we hebben hem vaak genoeg aangepakt. En dat vind ik wel respect voor die jongen als je zich... Iatare de tweede helft speelde en hij was ongelukkig in zijn acties. Maar als je ziet hoe fit hij is en hoe hij speelde, dat vond ik echt wel heel leuk om te zien.
Ja.
Alleen, volgens mij speelt hij wel in de wetenschap dat hij er uiteindelijk toch niet aan te pas gaat komen. Want hij gaat niet spelen.
In het 4-2-2-2-systeem.
Nee,
of speelt hij nu nou iets anders dan? Want hij was toch een beetje met...
Maar toen Iatare, die stond echt wel een beetje aan de buitenkant, aan de rechter buitenkant, zeg maar. Precies. Die speelde vanuit de rechter buitenkant. Dus dan speelde hij wel even iets anders. Maar hij legde heel veel risico in zijn spel. En misschien is dat ook wel om je maar te bewijzen. En dat is natuurlijk eigenlijk net niet... dat moet je niet doen. Je moet gewoon vanuit de basis...
Een beetje overdreven bewijzingsdrang, maar...
Maar ik had net in een video een eye-opener.
Twee of drie geweldige acties had hij wel, hè.
Een eye-opener, want het is inderdaad, het is natuurlijk gek dat Malen, dat zei Valentijn, dat Malen en Dumfries, zulke belangrijke spelers voor je team, die staan op de nominatie om te vertrekken. Maar je zou ook gewoon kunnen zeggen van ja, we stellen ze gewoon op totdat ze weg zijn. Want zij kunnen ervoor zorgen dat we die volgende Champions League doorkomen. En dat is miljoenen extra aan inkomsten.
Maar was dat een eye-opener?
Ik had er nog niet zo bij stilgestaan. Valentijn die wees me erop.
Is toch volkomen logisch?
Ja, maar waarom gebeurt het dan niet? Het is toch heel raar.
Omdat ze nog vakantie hadden na het EK.
Maar kun je ze niet...
Maar Gakpo heeft natuurlijk ook bij het EK is hij ook aanwezig geweest. En die doet het gewoon wel. Die zit gewoon bij de selectie.
Die sluit nu aan.
Weekend zou je ze kunnen laten aansluiten. En zouden ze volgende week toch kunnen spelen?
Ja, zeker.
Ja, ik weet niet. Twee of... Drie toernooien geleden toen, want ja, we hebben natuurlijk de hele tijd geen toernooien gespeeld. Was het ook zo, voor mij met Philip Cocu. En die haalde gewoon de spelers ook eerder terug. En die gaf ze daarna dan weer een week extra vrij. Dit is voor PSV toch bittere noodzaak om die Champions League te halen. Wil je nog een beetje aansluiting houden met de Ajax? Dus dan denk ik, ja, wat is er mis om de jongens gewoon te laten voetballen? Ben je bang dat ze hun been breken of wat dan ook? En ze willen inderdaad graag een transfer maken. Maar ja, nu vraagt het belang van PSV hoort voorop te staan. Dus ja, ik heb dat niet begrepen, echt niet. Zeker niet als je ziet hoe belangrijk deze spelers zijn. Ze zijn natuurlijk ook niet voor niets internationals. Dus,
ja. Toevallig twee spelers van Mino Raiola. Zou het daar ook mee te maken kunnen hebben?
Ja, maar ja, als PSV zijnde, zij hebben gewoon een contract. En ze hebben Mino Raiola gezegd, voor dit geld mag je ze wegzetten. En als je dat nog niet lukt voor die wedstrijd, ja, dan moet je gewoon zeggen, contract is contract. Kom maar hier en zorg ervoor dat wij de volgende ronde van de Champions League halen.
Ja.
En dat geld wat je daarmee verdient, stel je voor dat je wat water bij de wijn moet doen qua transfersom. Ik weet niet exact hoe dat gaat. Maar dat kan je weer terugverdienen met het bereiken van de volgende ronde van de Champions League.
En Dumfries, Inter, Malen, Dortmund, dat zijn de meest waarschijnlijke scenario's?
Nou, Dumfries durf ik niet te zeggen. Het is wel een club die heel vaak genoemd wordt. Als je de Duitse media mag geloven, dan heeft Dortmund inmiddels 27,5 miljoen geboden.
Ja.
En wil PSV 30. Er schijnt nog geen bod gedaan te zijn richting PSV. Omdat Raiola precies weet voor welk bedrag ze weg mogen. Ja, dat zijn wel machtsposities van makelaars die gewoon zeggen van...
Maar dat is dan voor Malen, die 27,5 miljoen is wel een goed bedrag voor Malen.
Het punt is, PSV wil zeg maar een bepaald bedrag overhouden aan die transfer.
Ja.
En stel je voor dat dat 25 miljoen is. En dat betekent dat Raiola van boven de 25 miljoen de markt op gaat. Want ja, de rest, dat wordt dan verdeeld. Misschien dat PSV daar ook wel in meedeelt, dat weet ik niet. De speler deelt erin mee, de manager deelt erin mee. Zijn vader deelt er misschien wel in mee. Weet jij wie er allemaal in meedelen? Maar dat is een punt. Dus PSV zegt, wij willen minimaal dit bedrag. En alles wat daarboven is, dat delen we misschien. Dus uiteindelijk zal die Malen best wel weg kunnen gaan. Maar ja, ik denk het belang van PSV ligt nu gewoon op het veld. En even niet bij een transfer.
Ja.
Maar wat wel interessant is in deze. Kijk, sommige clubs die kiezen voor deze optie. Van, ja, weet je, Mino, ga jij maar de markt op. En daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Want als iemand de markt goed kent en alle deuren voor hem open gaan, dan is het Mino Raiola. Maar de verhouding tussen Ajax en Raiola is niet zo goed. Omdat Ajax dat vertikt. Die zeggen, nee, wij zijn baas in eigen huis. En Overmars doet het zelf. Of het gebeurt niet. En dat zorgt natuurlijk ook af en toe best voor...
Want wie was dat Lemitsch? Of wie was ook alweer die manager die toen bij Ajax heel veel binnenkwam onder Jol?
Nee, dat was ook Raiola.
Was dat ook Raiola?
Jol en Raiola was het. Bij PSV was het Lemitsch. Die is op een gegeven moment door Jan Reker van het complex gegooid. Ja,
want volgens mij het is zo van dat Mark die stelt geen contracten met gelimiteerde transfersommen. Die wil hij gewoon niet hebben. En bij PSV zijn ze daar wat ruimhartiger. Maar dat komt natuurlijk ook omdat ze minder financiële slagkracht hebben om hele goede spelers op te halen.
Ja, ja, dus dan moet je wel
af en toe wat water bij de wijn doen.
Ja. Want Raiola heeft zo'n enorme machtspositie. Die komt binnen met speler X, zegt Pim CD. Is niet zo heel veel waard. Stel je voor dat, en dan zegt hij van, dit is de gelimiteerde transfersom die ik erin wil als hij niet gaat spelen. Nou ja, dat is onder de aankoopprijs. En dit is de gelimiteerde transfersom als hij wel gaat spelen. Ja, als hij het dan geweldig doet, dan krijg je als club misschien te weinig. En als hij niet gaat spelen, omdat hij misschien een halfjaartje nodig heeft om te winnen, of een jaartje nodig heeft om te winnen, zoals Neres dat bijvoorbeeld ook had. Ja, dan is hij weg. Dat moet je willen als club. En PSV wil dat wel. En Ajax wil dat niet. Ja.
Nee, en dat is volgens mij ook de reden waarom Malen bij PSV speelt en niet bij Ajax. Want hij heeft ervoor gezorgd dat PSV Malen relatief goedkoop kon ophalen. Voor PSV, voor de kwaliteiten die Malen had. En de toekomst die voorspeld werd. Dus daar heeft hij meegedacht met PSV. Maar tegelijkertijd meegedacht natuurlijk met zijn eigen portemonnee en de portemonnee van Malen.
Ja.
En ja, dat soort deals. Ajax betaalt wel heel veel aan commissie, aan zaakwaarnemers. Maar in dit geval, en dat heb de Ligt en Frenkie de Jong en dergelijke hebben natuurlijk wel uitgewezen. Ja, dat er het meeste geld valt te verdienen als club zijnde op de transfermarkt. Dus daar wil je zo min mogelijk gebonden zijn.
Ja, precies. Vanuit de optiek van de speler is het trouwens ook wel prettig als je weet dat je voor een bepaald bedrag weg kan vanuit de machtspositie voor de speler.
300 miljoen, hè, Messi.
Ja, Messi die uiteindelijk toch nu gaat blijven natuurlijk bij Barcelona.
Ja, bij Ajax moeten ze wel altijd, je weet, elk jaar komt dat lijstje met vergoedingen aan zaakwaarnemers. Nou, dan spreken heel veel moraalridders, die spreken daar weer schande van. Want Ajax betaalt het, ja, meer dan de helft, geloof 80% of 90% van alle vergoedingen die aan zaakwaarnemers worden betaald. Alleen Overmars zegt van, ik wil nog wel veel meer. Want als jij gewoon Frenkie de Jong voor 86 miljoen verkoopt aan Barcelona, ja, dan
ja.
Ben je een bedrag van 8 miljoen kwijt, ja, aan de zaakwaarnemer.
Ja, ja.
Maar ja, verkoop je hem voor 30 miljoen.
Nee, betaal jij toch ook zo graag zo heel veel belasting?
Nee jongens, ik ben al lang conflict of interest. We hadden het over commissie Tabaksblad. Ik wou nog even zeggen, beste heren met veel...
Heb je al een wijntje gedronken met Ellie Lust?
Nee, Ellie is op vakantie.
Ja?
Ja, Ellie is op vakantie.
Waar is hij?
Ja,
het programma gaat dan ook niet door.
Nee, het is een andere.
Kunnen wij niet regelen, want die kans bestaat dat als PSV doorgaat ten koste van Galatasaray, dat PSV uitspeelt bij Benfica.
Ja, ja, ja.
Kunnen we dan regelen dat zij die supporters gewoon...
Ik heb begrepen dat de situatie daar niet veilig is. Daar kan niet gespeeld worden. Ik heb het er met Ellie over gehad. De meldkamer in Benfica. Kan PSV niet gaan spelen. Is veel te gevaarlijk.
Heb je dat geluidsfragmentje voor ons, Hein, of niet? Omdat er,
Nee, dat hebben we denk ik niet. Ik ga eventjes ondertussen door. Beste heren, met veel plezier doe ik weer mee aan de prijsvraag. Voordat Leu bondscoach werd, was hij actief voor de clubs. Adanaspor in Turkije, FC Tirol, Innsbruck, KF Austria Wien. Bij de laatste clubs uit Oostenrijk. In 2006 heb ik namelijk de Nederlandse Wikipedia-pagina over Joachim Leuven gemaakt. Dus deze vraag was een koud kunstje. Weet je het nog? Had Marcel van der Kraan gevraagd. Wat waren nou de clubs van Leuven voordat hij bondscoach van Duitsland wordt?
Dit is een vraag van 3 weken geleden, geloof ik.
Trekken we deze lijn door, dan zou Ricardo Moniz de nieuwe bondscoach worden. Af te sluiten in de taal van Jogi Leuf, viel er volk. Freundliche Grüßen, Joop Meijer. Nou, leuk toch? Krijgt ook een LP van James Last.
Job Maya was dit ook.
Doen we gewoon. Hey,
we willen wel erg graag van die LP zelf met zulke makkelijke vragen.
We kijken of we Ellie Lust later er nog even in kunnen plakken. Nog een paar kleine dingetjes.
Zit je nou onder de plak bij Ellie Lust?
Ik zit niet onder de plak bij Ellie Lust. Toch een romanticus geldt in Valentijn Driessen. Want die vindt het mooi dat het oude logo van Ajax terug is.
Ja, nou in zoverre als ik zie wat voor reacties er uit supporterskringen komen. Dan denk ik van, nou dat heeft wel erg hoog gezeten. En het is inderdaad, het is een schitterend logo, is het gewoon. Dus ik moet wel eerlijk zeggen, als ik het op dit shirt ziet, vind ik het weer net niet.
Nee, het waren natuurlijk die 12 lijntjes, waardoor die Griekse god leek een beetje op een dwerg.
Van Laser, was dat de goal?
Ja, Wolf Laser, ja.
Ja, die had dat nieuwe logo.
Ja, ja. Oh, nou, op zich, dat was wel knap ontworpen, maar dat oude logo, dat geeft veel meer kracht, straalt dat uit. Alleen op dat nieuwe shirt vind ik het een beetje als een vlag op een modderschuit.
Hoezo? Dat is toch gewoon rood en wit?
Ja, maar dat shirt
dan moet je eigenlijk katoen. Ja, zwetend in het katoen,
Maar ze vliegen over de toonbank in de fanshop. Ja. Dat is natuurlijk een geweldig...
Ik zou graag allemaal even 1 euro voor ieder shirt willen ontvangen. Want dan stap ik hier gelijk op.
Dan had je gisteren 10.000 euro verdiend.
Ja. Hey, willen we Ellie horen?
Wacht even, dit is wel een kans voor open doel. Als ik 1 euro per shirtje krijg, dan stap ik onmiddellijk op, zegt hij.
Ja, maar ja, als ik dan hoor dat er maar 10.000 zijn verkocht, dan
per dag,
stap ik natuurlijk
van
niet.
Van welke shirts?
Ja, de eerste dag. Van dat shirt met dat oude embleem.
Ja, wat wel heel erg leuk is.
En het verkoopt ook als een malle,
Ik had gisteren even contact met Frank
Master. Je kan ook gewoon zo'n dingetje eruit knippen, toch?
Ik heb het idee dat... Dat jongens, we gaan even Ellie Lust laten horen. Ik wil even Ellie Lust laten horen. Ja, nou ja, goed.
Je hebt ook je laatste programma met Ellie gemaakt.
Nee, dat kan Ellie prima hebben. Maar er was wel veel meer aan de hand. Hè? Dat, Ellie luistert toch niet naar die podcast. Het zou wat zijn.
Maar wat
naar die podcast luisteren.
Denk je dat de vriendin niet luistert?
Dit was echt een hele slechte.
Die zal het toch wel doorgeven.
Wat
ik nog over dat shirt wilde vertellen. En dat was wel heel grappig. En dat verwacht je misschien niet.
Nee.
Want het is natuurlijk een geweldige marketingstunt van commercieel directeur Menno Gele. Maar ik had contact met Frank Basters. Van Adidas, de sponsor van Ajax. En die vertelde dat Edwin van der Sar hier ook een van de grote drijvende krachten achter is. Dat die van begin tot einde bij dit proces is betrokken. En dat hij ook dingen durft te ondernemen. Want bij heel veel directies was het natuurlijk onbespreekbaar. Ze hebben 30 jaar geleden voor heel veel geld het nieuwe logo laten ontwerpen. Maar van der Sar staat open voor allerlei dingen. Want het volgende shirt dat half augustus komt, dat schijnt een... een link met Bob Marley te hebben.
Ja, dat Jamaica-shirt zag ik iets van voorbij komen.
Ja.
Maar Mike, het is toch heel simpel. Het is gewoon het oude logo erop plakken. Ja. Als het dan over
de Daar hebben ze 30 jaar over gedaan.
Hè? Ja.
Maar ook dat shirt. En het was natuurlijk wel heel erg leuk dat bij de presentatie Sjaak Zwart, Marco van Basten en Frank Rijkaard.
Nou, ik heb wel eens begrepen. Weet je wat nou het punt was met dat nieuwe logo? Dat kon je veel makkelijker vermarkten.
Ja.
Want dan kon je overal natuurlijk op elk vlaggetje, stickertje kon je dat doen. En dat oude logo is natuurlijk heel onhandig. Ja. Met die dichtheid aan allerlei tekens.
Weet je wat voor de portemonnee van Ajax wel heel handig is? Dat zij zeg maar door Adidas in de categorie 1 zijn ingeschaald. En dat betekent dat dit shirt, als jij gewoon binnenkort in Tokio een Adidas shop binnenstapt, dan kun je dat shirt van Ajax kopen. Overal ter wereld.
Hé, hey, we gaan afronden. Want ik onderbrak je bij Sulemana. Maar zijn er nog bepaalde dingen die je nog wil meegeven aan de luisteraar?
Nou, dat heel interessant. En daar is vandaag overleg over geweest. Natuurlijk heeft Ajax ook een schaduwlijst. Voor het geval dat Sulemana niet door zou gaan.
Hier zit die luisteraar van Ajax. Die Ajax-fan zit hier op te wachten natuurlijk. Die hoort eerst allemaal geleuter. Ja,
bijzonder Ajax.
Welke namen daar precies op staan, weet ik niet. Maar kijk, dat Steven Bergwijn weer in beeld gaat komen bij Ajax. Dat is heel logisch. Wat in het nadeel van Ajax is dat hij vanaf het begin van de voorbereiding als een tierenlier draait bij de nieuwe trainer van de Spurs. De Spurs is nog niet bereid om hem te laten gaan.
Maar je gaat toch niet, als je Berghuis hebt, dan ook Bergwijn. Dan heb je twee rechtsbuiten.
Omdat het lastig voor jou is om uit te spreken? Of niet?
Nee, maar ik zou dat als
Bergwijn
speler...
Bergwijn links. Speelt hem meer vanaf links
dan. Ja, die kan ook vanaf links spelen.
En
als er iets met Haller is, kan Tadić in de spits. Hij kan ook op 10 spelen. Dus je kunt er echt alle kanten mee op. Een vraag van een collega van ons was wel hoe het nou moest met Klaassen op 10. En Kudus die fit was.
Ja.
Ja, Kudus kan volgens mij ook heel goed naast Gravenberg spelen. Maar ja, dan heb je Alvarez weer niet nodig, terwijl die 18 miljoen kan opleveren. Ja. Dus het wordt weer leuk puzzelwerk voor Ten Hag.
Ja, ja, ja.
Maar ik denk dat hij op dit moment wel heel erg blij is met zijn selectie.
Mooie selectie. Misschien alleen met qua keeper is het suboptimaal, zou je dan kunnen zeggen.
Maar nu beoordeel je Stekelenburg op basis van het EK. Want vorig seizoen heeft hij het natuurlijk wel heel goed gedaan.
Willen we tot slot nog een ode aan Arjen Robben?
Nou, dat mag jij doen. Nou ja, dit zat er natuurlijk aan te komen. En eigenlijk kan je afvragen, heeft het zin gehad? Nou, voor hem heeft het wel zin gehad om na 1 jaar gestopt te zijn. Toch weer proberen bij Groningen in het eerste te komen en weer op hoog niveau te voetballen. Ja, we hebben er weinig van kunnen genieten. Eén wedstrijd, dat is jammer.
Ik krijg een ode van Arjen Robben, krijg je dit.
Ja.
Klesbeek kan er weer in komen.
Hij is de jongste assistgever en de oudste assistgever in de Eredivisie.
Nou, dat is een
ode.
Maar heb je niet
dat
één
was
keer...
een goede prijsvraag geweest.
Ja, het was een geweldige voetballer geweest. Alleen, zeiden we van de week ook van, toen werd bekend van Arjen Robben. Nou, oké, die stopt. Ja, moeten we nu weer zo'n hele afscheidsverhaal maken, wat we toen de tijd ook al gemaakt hebben? Ja. Ja, alles is natuurlijk al een beetje bekend. Dus ja, dan verval je en dan verval je snel in zijn 5 mooiste momenten. Zet je dan op een rij en dan zie je wel momenten waarvan je denkt, jezus, ja.
Ja.
Als je ziet bij welke clubs de man gespeeld heeft. Dus werkelijk alle topclubs bijna in Europa. Bayern München, heeft hij dan Real Madrid, PSV, Chelsea. Ja, en overal gepresteerd.
Ja.
Dus, en het Nederlands elftal natuurlijk, helaas geen grote prijs gewonnen. Had hij zelf eigenvoetig kunnen doen.
Ja.
Dus het was jammer dat Casillas daartussen stond. Europa Cup gewonnen met een winnende goal. Ook een Europa Cup verloren met een gemiste strafschop. Dus, maar uiteindelijk natuurlijk een geweldige carrière. Schitterende voetballer geweest die in Nederland natuurlijk wel wat geweldige momenten heeft bezorgd.
Nou, ja, en een voorbeeld voor heel veel jeugdige internationals. Als je ziet wat hij zeker in zijn laatste jaren deed om fit te blijven en fit te worden.
Ja,
ja, geweldig. En wat dat betreft is het doodzonde dat hij stopt. Het was altijd heel prettig met hem werken, ook qua interviews.
Oké.
Zonde dat hij stopt.
Ik moet de podcast beëindigen, want er komen al wat... dat kan natuurlijk niet. Ik wou zeggen,
mailtjes
van cafés binnen. Die podcast is nog niet eens online. dat hele smoesje, dat werkt niet.
Ja, maar jij moet podcast al in het café gezeten.
Jij moet door naar die overstroming. Hè? Dat zit,
nou, ik heb het wel druk deze week. Ja. Natuurlijk is heel veel ander nieuws ook.
Ja.
En er is een dijk nog bij Meersen doorgebroken. Dus ik moet ook weer door.
Jij leek net wel een beetje persoonlijk geraakt door dat hele Limburg-verhaal.
Nou ja,
ik ging jou nogal.
Het is wel heel heftig, ja. Het is wel heftig. Daar moeten we niet te lichtzinnig over doen. Ik zag gisteren al die beelden van Valkenburg, waar jullie vast ook geweest zijn.
Ja.
Nooit?
Nog nooit.
Nou ja, het is natuurlijk een enorme, prachtig plaatsje. Kan je prachtig wielrennen en zo. Nou, dat hele, dat zit in een dal.
Ja.
En dat is helemaal onder water gelopen. Dus die mensen die daar hun schoenenwinkel hebben, die daar wonen, die alles verbouwd hebben, die
allemaal
zitten
onder water.
Allemaal onder water, ja. Dus ik ga weer snel door. Ik bedank jullie voor je bijdrage. En ik zeg tot volgende week, want dan zijn we er gewoon weer.
Dan heb ik trouwens een mooie Ajax-nieuwtje volgende week.
Wat dan?
Nee, ik weet niet of het een nieuwtje is. Nee.
Wat dan?
Moet nog blijken.
Nou, dat is een mooie teaser.
Ja, je wilt toch graag wat is het dan? Ajax-fans luisteren.
Wat is het dan?
Nee, niks man.
Oh. Oké. Dankjewel voor het luisteren. Ja.